Vandaag heb ik twee psalmen voor mij liggen. Met enige aarzeling. Dus psalm 22 en 23. Omdat het geen Goede Vrijdag is vandaag. Daarom heb ik enige aarzeling. En een andere aarzeling is gelegen in dat het psalmen zijn die dan toch wat geleden hebben door enige begripsverwarring, laten we zeggen binnen de christelijke traditie. En de eerste reden waarom ik het doe is omdat ik er vragen over gehad heb. Onvermijdelijk komen die. Dus ja, psalm 22 en 23. Het schijnt dat er manuscripten zijn, maar ik weet het uit mijn hoofd niet zo gauw, heb ik niet zo gauw kunnen vinden. Maar staat me bij dat er manuscripten zijn waarin deze beide psalmen bij elkaar gezet zijn. Dat wil zeggen als één geheel beschouwd worden, als vervolg op elkaar om zo te zeggen. En ik denk dat zich dat ook wel laat eenvoudig verklaren. Want ik moet hier zeggen dat psalm 22 bekend staat als lijdenspsalm. Maar ja, als er één lijdenspsalm is, en er zijn er vele, als er één is, dan is het deze. Maar daar heb ik het met u over. Maar psalm 23 is een psalm met betrekking tot het vervolg daarop. Dat wil zeggen de opstanding. Merkwaardigerwijze wordt dat slecht begrepen en ja, ik weet niet, u zult die ervaring ook al hebben. Die psalm wordt graag gelezen ter gelegenheid van een begrafenis of zoiets. In een treurige toestand. En dan kan het ook nog maar zo zijn dat vers 4 gelezen wordt als: al ging ik ook door een dal van diepe duisternis. Wij kennen hem in ieder geval in een berijmde versie zo. Al ging ik ook door een dal van diepe duisternis. Dat is een prachtige alliteratie natuurlijk in het Nederlands. Maar daar klopt iets niet aan, aan een dal van diepe duisternis. Omdat dan het begrip dood is verdwenen. En er zijn vertalingen. Ik weet niet welke, maakt mij ook eigenlijk niks uit. Maar ik heb vertalingen gezien waarin het inderdaad weg is. En de psalm wordt dus gelezen voor degenen die achterblijven ter gelegenheid van een begrafenis. Het is misschien een dal van diepe duisternis. Het zijn zware tijden waar men doorheen moet. Ik ontken dat niet. En dan wordt deze psalm gelezen bij wijze van troost. Dat staat er ook. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Waarbij men gewoonlijk dan weer voorbij gaat aan de woorden stok en staf. Die allitereren trouwens ook, maar dat niet alleen. Het zijn synoniemen. En het staat er niet voor niks. Want waarover gesproken wordt, is maar niet zware tijden. U weet wel, die van de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Of wat woorden van die strekking van Paulus in Timotheus of in Handelingen 20 of waar het maar is allemaal. Zware tijden en zware wolven trouwens wordt ook dan genoemd. Kortom, er komen moeilijke tijden en ze zullen u overleveren, zei de Heer. En ze zullen u in de gevangenis werpen en wat dan ook. Zware tijden en daarna moet ik u zeggen dat volgens de prediker het hele leven bestaat uit zware tijden. En dan ben je dus de strekking van de psalm kwijt. Kijk, het is heel eenvoudig. De Heer is mijn herder. De Heer Jezus zegt, dat is Johannes 10, ik ben de goede herder. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand vraagt welke. En toch geef ik bij voorkeur graag antwoord op die vraag. Welke herder? In Johannes 10, u weet wel, ik ben de goede herder, ik ken de schapen, ze volgen mij. En wie er door de deur ingaat, die is de herder der schapen. En wie door de ramen binnenkomt is dief en de moordenaar, enzovoorts. Mijn schapen herkennen mijn stem, ik leid ze uit, ik stel mijn leven voor de schapen, enzovoorts. Welke herder? De goede herder. Nou, die van Psalm 23 en anders die van Ezechiël 34 of Ezechiël 37, vooral Ezechiël 37, omdat daar expliciet gesproken wordt, in 34 ook hoor, maar expliciet gesproken wordt over dat de Heer inderdaad nog een andere kudde heeft, en nog een andere stal en andere schapen, en die twee zullen één worden, enzovoort. Die herder, dat wil zeggen de Messias. En hij zei daarvan in Johannes 10, ja, vanwege de tijd zoek ik het niet op, maar ik vertel het u gratis, dus maak een notitie, zeg ik, dan weet u wel, en dan zoekt u dat thuis op. Hij zegt, de herder is degene die eerst door de deur gegaan is. Welke deur? En wie is degene die dan die deur voor hem open doet, want dat staat erbij. Hem doet de deurwachter open. Dat is toch ook allemaal niet moeilijk. Dat hij de poort der rechtvaardigen in Psalm 118, bijvoorbeeld. Dat is de uitgang uit de dood. Aan de andere kant wel te verstaan. Dat is de opstanding uit de dood in nieuwheid des levens. Zodanig dat de dood niet meer heerst over hem enzovoorts. Dit is Romeinen 6, waar het dan weer zo staat. Kortom, de goede herder is degene die opgestaan is uit de dood. Die sindsdien een kudde op nahoudt, bestaande uit degenen die zijn stem kennen en hem navolgen. Navolgen. Hoe heette die discipelen ook alweer? Discipelen heette ze, ja. En wat betekent dat ook alweer? Letterlijk volgelingen. Aanhangers, voor de Achterhoekers onder u. Aanhangers, die volgen hem. Trailers in het Engels. Degene die volgen. Men heeft het wat academischer vertaald met leerlingen. Dat hebben de Romeinen gedaan. Die moeten het wat academischer hebben. En liefst in het Latijn enzovoort. Maar schapen die de herder volgen. En de schapen kennen de herder. En de herder kent de schapen. En hij roept ze bij naam. En hij leidt ze uit. En hij doet er nederliggen en grazige weiden. Nou, zo staat het er niet. Maar iets dergelijks staat er wel. Nou, dat is waar het over gaat. Waarom weet men dat niet? Omdat de volgende vraag is, pas de goede herder is in zijn opstanding. Ja, daar kom je toch bij het begrip wedergeboorte eerst uit. En dan moet je toch meteen vaststellen dat toen de Heer zei, ik ben de goede herder, toen was hij het nog niet. Want hij was nog niet door die deur gegaan. De Zoon des Mensen moest nog overgeleverd worden en vele dingen lijden en ten derde dagen opstaan, zei hij. Weet u nog? Grijpt vooruit. Daarna krijg je in het volgende hoofdstuk of zo krijg je de opstanding van Lazarus, die dan in zichzelf de uitbeelding is van de opstanding van Christus, waarbij hij werd de goede herder, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want in de praktijk is dat hetzelfde. Kent u dat? De Hebreeënbrief spreekt over Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en sluit af met de overste herder der schapen die enzovoort. Hij heeft de hele brief lang gesproken over de hoge priester naar Melchizedek en hij eindigt het met de overste herder. U begrijpt ook dat dat hetzelfde is. De herder brengt de schapen bij het voedsel en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek brengt voort voedsel, brood en wijn. Je kan het niet missen. En daar gaat deze psalm ook over, want die eindigt zo. U weet wel, die van my cup runneth over, en hoe dat maar heten mag. Mijn beker vloeit over. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, vers 5 van Psalm 23. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Dat spreekt over blijdschap en over genoegzaamheid, dat wil zeggen, de beker vloeit over en de tafel is gedekt. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Dat zijn er nogal wat. Want ja, eeuwig leven duurt nogal lang. Ik heb trouwens iemand gekend die zei vooral dat laatste stukje. Die vond ik wel aardig eigenlijk. Dus die hou ik er voortaan in. Maar het duurt nogal lang, toch? Al de dagen mijn levens. Het vervolg is trouwens Psalm 27, geloof ik. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren. Vers 4 van Psalm 27. Al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Men voedt zich met het woord namelijk. Hebben die nog, die parallellen allemaal? En nog even in Psalm 23, vers 4. Een dal, dat is laag. Dat is eventueel een beeld van de dood. De dood is namelijk niet hoog, maar laag. We hebben ook de woorden kuil en put, eventueel daarvoor. Nou ja, hel. Hel betekent ook hol, het is laag, verdieping. Schaduw is een beeld van de dood. Omdat bij schaduw het licht verdwenen is en licht is leven, dat weet iedereen. En de schaduw, als gebrek aan licht, is dus een beeld van de dood. En daarna staat er letterlijk dood. Een dal van schaduw, namelijk de dood of des doods. Mijn vaste uitdrukking is ook, want vandaag ga ik er niet lang over doen, over dit soort versen. Mijn vaste uitdrukking is ook, ja, als je nou één keer dood bent, wat voor kwaad zou je nou eigenlijk nog kunnen overkomen? Het enige is dat je er niet meer uitkomt. Dat is het. Dus ik vrees geen kwaad. Kan alleen maar betekenen dat de psalmist, want ik noem hem maar steeds de psalmist, dat de psalmist niet meer zal opstaan uit de dood. Maar dat zal hij wel, want er staat meteen, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want een stok en een staf, dat zijn twee woorden voor precies hetzelfde. Alleen de laatste letter verschilt. Ik heb er nog één trouwens, dat is stam. Dat is ook hetzelfde. Misschien stek ook wel. Maar het is onder alle omstandigheden een beeld van opstanding. Er zijn nog meer synoniemen. Daar is ook nog het synoniem roede. Ook nog scheut. Kun je ze bijschrijven? Doe daar maar over, maar ik weet het niet. Een scheut uit zijn lenden. Begrijp u dat dat ook nogal dubbelzinnig is? Of moet iemand dat uitleggen? Straks even op de gang. Ja, een roede, een scheut uit zijn lenden zal vrucht dragen. Dan heb je nog iets heel eenvoudigs. Een reisje zal voortkomen. Dat is dan nog maar heel klein en fundamenteel. Maar u weet toch goed wat met stok en staf. Daar wordt op geleund. Omdat het een beeld is van opstanding. En het doet ook staan. Het helpt ook bij het staan. Maar dat niet alleen. U weet toch dat Mozes kwam aan de Schelfzee met het hele volk achter zich aan, weet u nog. En toen stond hij daar. En toen zei de Heer tegen hem, foei, hoe suffend staat gij daar? Of zoiets. Nee, dat staat niet in de bundel, maar het is uit een lied. Maar toch maar. Lees het maar na wat de Heer tegen hem zegt. Wat sta je daar nou, Mozes? Strek uw staf uit. Wat had je dan gedacht? Wat heb je dat ding dan anders voor? Strek uw staf uit. Dat was het ding wat hij op de grond moest gooien en weer oppakken, weet u wel. Als teken enzovoort. Die staf, daar hebben wij het begrip toverstafje aan overgehouden. Omdat men van oudsher weet dat één staf een beeld is van opstanding. Ja, en van voortplanting. Dus ja, inderdaad. Van leven. Van nieuw leven. En Mozes strekte zijn staf uit en de wateren braken en daar werd Israël geboren. Uit de wateren van de Schelfzee. Vlugger heb ik het nog nooit gezegd, maar het is uitgebreider te vertellen. Het staat in de Bijbel namelijk. Dat het zo ging dat Israël daar geboren werd. En toen in de woestijn moest het gereinigd en gewassen worden. Want dat hoort zo met baby's, toch? Met pasgeborenen. Moeten verzorgd worden. En de Heer zegt, toen heb ik me over u ontfermd en u opgenomen en u gekleed en opgevoed en op school genomen. Ja, inderdaad. Mijn onderwijs gegeven. Het staat in de Bijbel allemaal. Dus de geboorte van, daarvoor heette ze het Hebreeën. En de Hebreeuwse kindertjes en daarna was het volk Israël. Daar werd het geboren. streek u stof uit en de wateren braken. Zo werkt dat. Stok en staf. Dat wil zeggen, die zijn een beeld van leven. Later was het Mozes die met de staf op de rots sloeg, weet u nog? Hij deed het daarna trouwens nog een keer, maar dat was niet de bedoeling. Nee, omdat het breken van de rots, en het voorbrengen van water, dat hoeft niet nog een keer. Dat is een beeld van de opstanding van Christus en dat gaat echt maar één keer, zegt het Nieuwe Testament. Dus toen Mozes ooit voor een tweede keer op een rots sloeg, heeft de Heer dat kwalijk genomen, menselijke wijs gesproken. Maar het is wel gebeurd, maar het is symboliek natuurlijk. En de Heer heeft gezegd, en daarom gaat Mozes het beloofde land niet binnen, omdat hij de rots tweemaal geslagen heeft. Maar hij is daarmee een beeld van het Joodse volk, levend onder de Mosaïsche wet, officieel. Althans, dat beweren ze zelf. En ze hebben ten tweede male de rots geslagen, want ze hebben hem ook na zijn opstanding alsnog afgewezen. Daar is het de uitbeelding van. Hebben we die nog zo? Het zijn betrekkelijk eenvoudige dingen, maar je wordt geacht ze te herkennen. Kortom, Psalm 23 spreekt over de situatie na de opstanding uit de dood. En dat wordt dan ook gezegd dat het dat is in vers 4. Maar het stond er natuurlijk al eerder. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren enzovoort. Dat is wat de schapen allemaal nodig hebben. Rust en voedsel. En dat hebben wij gekregen. Na de opstanding. En als je vraagt hoe is dat dan zo gekomen. Nou ja, dan zegt vers 4. Ja, er was door de dood heen. En het Nieuwe Testament zegt dat meerdere malen. Door de dood heen zou hij teniet doen degene die het geweld des doods had. Door de dood heen zou hij vele zonen tot heerlijkheid leiden. Alleen ja, en dit is een belangrijk punt nu vandaag. Dat door de dood heen staat er nooit. Zo hebben ze het dan niet vertaald. Er staat dan door de dood. En dat schijnt men te lezen als door te sterven. En dan staat er onzin. Dat is namelijk niet zo door te sterven. Door te sterven, als één voor allen gestorven is, zegt mijn Bijbel, dan zijn allen gestorven en is er niemand behouden. Zalig of behouden, verlost wordt men pas door de opstanding van Christus en door geloof daarin. Van de kant van de mens. Dat andere, dat is één voor allen gestorven en dat heeft hij gedaan toen wij nog zondaren, krachtelozen, vijanden waren, of hoe het maar heet. In Romeinen hoofdstuk 5, daar wordt van ons geen tegenprestatie van verwacht. Dat is nou een historisch feit. Maar wat daarop volgt, is weliswaar een historisch feit. Maar daar krijg je pas deel aan die opstanding dus, door geloof. Door het aanvaarden van de Heer Jezus Christus en natuurlijk hetgeen hij als zodanig tot stand gebracht heeft als de Messias. Kortom, dat is waar Psalm 23 over spreekt. Maar Psalm 22 spreekt over het lijden dat op Christus komen zou. Ik leen de uitdrukking van Petrus, 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou. Dit heet een lijdenspsalm. Ik weet niet of ik het vertellen moet, maar gangbare tegenwoordige opvattingen binnen het christendom, wat dat ook wezen mogen, is dat in het Nieuwe Testament weliswaar psalm 22 een keer of vier of zo wordt aangehaald en dat de schrijvers van de evangeliën, en het waren dan niet Matthäus, Marcus, Lucas, maar anderen, pas in de tweede of derde eeuw, leert men. Die hebben die psalm 22 daarbij aangehaald om van Jezus alsnog de Messias te maken en degene dus die vervulling bracht van hetgeen in het Oude Testament van hem geschreven staat. Dat is wijder verbreid dan u denkt, maar daarom zeg ik het ook. Dat heet Jezus die de Christus werd. Hoe werd hij dan de Christus? Nou, door hem te beschrijven met termen uit het Oude Testament. En men schijnt een sterk argument te hebben. Men zegt gewoon, staat toch gewoon in de Bijbel dat dat zo is? Want dit is geschied omdat vervuld zou worden. En dan halen ze dat erbij. Waarom is Jezus in Galilea gaan wonen? Omdat in Jesaja 7 gesproken wordt in dat verband over Galilea der heidenen. Waarom werd hij geboren uit een maagd? Omdat Jesaja 7 staat, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Staat in Matthäus 1. Dit is gebeurd omdat vervuld zou worden Jesaja die gezegd heeft enzovoort. Dus men vindt ook nog dat die discipelen, of wie het maar waren, die de evangelie geschreven hebben, dat nogal sladdig gedaan hebben. Omdat het er dik bovenop ligt, vinden zij dat ze de verhalen zelf samengesteld en kloppend gemaakt hebben. Om van Jezus de Messias te maken. Dit is modern, dat is wat algemeen geloofd wordt. Ja. Maar goed, voor alle duidelijkheid, je kan net zo goed andersom de conclusie trekken, hè. De psalmist heeft van tevoren deze dingen genoemd. Waarom? Omdat het historisch belangrijke dingen zijn. Nou, dat niet, maar omdat ze allemaal ook nog een overdrachtelijke betekenis hebben. Zie? Maar je kan hem dus niet missen. Als je de Bijbel voor je hebt, je kan het niet missen. Psalm 22 maakt melding van gebeurtenissen die plaatsvonden volgens de beschrijving van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes eventueel, met betrekking tot de Heer Jezus Christus en zijn kruisiging. Zoals daar zijn. Vers 2 van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was Eloi, Eloi, lama sabachthani. In het Nieuwe Testament te vinden, maar staat in uw Bijbel er waarschijnlijk wel bij, te vinden in Matthäus 27, vers 46 en Marcus 15, vers 34. Dat het wat vreemd in de oren klinkt, dat komt, zegt men, omdat het Aramees was. De Engelsen noemen dat Galdees. Ik zou het liever ook zo noemen, maar toe maar. Aramees, vooruit. De taal van Babel. Hebben ze u dat wel eens verteld? Joden spraken geen Hebreeuws onder elkaar. Ik heb het niet over de Israëlieten, ik heb het over de Joden. Spraken geen Hebreeuws onder elkaar. Die spraken wat wij noemen in het Nederlands Aramees. De taal van Babel. Het Jodendom stamt uit Babel. Is daar ontstaan. En zij spraken Aramees. Dat was de volkstaal. Terwijl in de synagoge, om voor de hand liggende redenen, Hebreeuws gesproken werd. Omdat nou eenmaal de boeken des Oude Testaments geschreven zijn, in het algemeen in het Hebreeuws. Nou ja, voor zover erbij zijn die Aramese delen hebben, of gehelen, wat mij betreft, komt dat omdat die pas in de ballingschap geschreven zijn of daarna. Heb u dat? Maar Hebreeuws, in de synagoge. Is dat ingewikkeld? Nou nee, ik heb het nagevraagd aan iemand die Rooms was. En die vond het vanzelfsprekend, want in de kerk praten ze Latijn. Dat verstaat niemand, maar dat hoeft ook niet. Nee, het zijn rituelen. Nou ja, ze moeten leren wat mea culpa betekent en zo. En dat moeten ze af en toe roepen namelijk. Dat moet volgens het ritueel. En wat dat betekent, dat weet ik ook niet, joh. Dat doet er nou niet toe. Dat gaat mij om het principe. Maar de Heer riep het daar in het Aramees. Dat hadden de Joden moeten verstaan. Maar ze hebben blijkbaar niet begrepen dat het uit Psalm 22 kwam. Want Eloi, Eloi, lama sabachthani, legden zij als hij roept Elia. Maar het was mijn God. Want El is God en die ieder achter, dat is mijn God. Lama, en dat ma, dat la niet, maar dat ma is het Hebreeuwse woord wat hier vertaald is met waarom. Ma, waarom betekent dat? Onder andere, dan kom ik zo op. En zo verder. Kortom, dat is wat de Heer riep aan het kruis. Dan hebben we in dit verband in vers 9 een commentaar in Matthäus daarop. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde terwijl hij lust aan hem heeft. Maar het wordt letterlijk geciteerd in Matthäus, staat erbij, 27 vers 43. Niet door de Heer, maar door zijn tijdgenoten. Spottend. Maar zij citeren Psalm 22. Of ze dat bewust doen, weet ik niet. Maar het gaat erom dat het gebeurt. En daar gaat het dus om. Psalm 22 sluit naadloos aan bij de kruisiging als zodanig. Dan hebben we nog die van vers 16. Misschien vers 15 ook, maar in ieder geval vers 16. Waar staat: mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want die verdroging, dat is natuurlijk de werking van de dood. En het is de uitbeelding van de dood. Gebrek aan water, vloeistof, dat is dood. En de Heer zelf zijn niet meer dan alleen mij dorst. Dat betekent, ik heb dorst. Dat deed hij toch allemaal. Hè? En toen gaven ze hem edik te drinken. Dat staat dan ook weer ergens zo. Ze hebben hem edik te drinken gegeven. Dat is weer een andere psalm. Maar doe maar. Nou, en dan hebben we nog vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Aangehaald in Lucas 23 staat erbij, vers 34, en Johannes 19, vers 24. U weet wel, de klederen werden verdeeld en die ene naadloos geweven rok, heet dat, daar werd omgedobbeld. Dat zinnebeeldig is, dat het een betekenis heeft. Ja, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Daar gaat het me nou niet om. Het gaat erom dat het uitdrukkelijk die psalm spreekt over de kruisiging. Dan had ik er nog één. Dat zijn de laatste versen, de laatste woorden van de psalm. Want daar staat: omdat hij het gedaan heeft. Maar dat aza, dat is weliswaar het gewone woord voor doen. Maar doen is hetzelfde als volbrengen. En als hij het gedaan heeft, dan heeft hij het volbracht. En dat is precies het laatste woord van de Heer. Namelijk, het is volbracht. En aangezien hij al eerder de psalm geciteerd had, lijkt het mij dat ook deze woorden uit deze psalm komen. Het is volbracht. Dat was immers zijn loopbaan op aarde, niet van de laatste week, maar laat staan de laatste uren. Het was zijn loopbaan op aarde. Hij werd hier geboren om te kunnen sterven. Nou ja, om dat te doen. Hij kwam om de wet te volbrengen en daarom kwam hij in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat is Romeinen 8, vers 3, denk ik, zo ongeveer. Dat was de bedoeling. En dat was een loopbaan. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Dat is ook mijn aarzeling om erover te spreken. Ook mijn excuus wat ik hier vooraf gaf. Ik kan me daar niet in inleven. In dit lijden. Op geen manier. En zelfs als ik het zou kunnen, zou ik er nog moeite mee hebben. Want het lijkt mij niet iets voor publicatie. Dus ja, maar ik zeg u eerlijk, ik kan het niet. Ja, je kan erover nadenken, je kan er naar kijken, maar wat dat echt allemaal is. Nou moet ik u zeggen, dat is nou een van die problemen. Ik heb vaak genoeg zeg ik, dat betekent te vaak toch? Dat bedoelde ik niet echt, maar laten we zeggen, ik heb dikwijls horen spreken, sprekers die niks anders te melden hadden dan: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan is de zogeheten Godverlatenheid het onderwerp. Dat loopt men omheen Ik bedoel het niet negatief, ook niet positief. Ik beschrijf het gewoon, hè. Daar loopt men omheen, bekijkt het van alle kanten, bespreekt het van alle kanten, om ons te vertellen hoe erg het allemaal was. En ik intussen altijd maar denken hoe dat nou kan. Want ja, ik heb geleerd, oké, dat is 80 jaar geleden of wanneer het maar was, hè. Ik heb ooit, althans dat heb ik toen opgedaan of geleerd of zo, dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis, dat heeft betrekking op een offer wat hij gebracht heeft. Dat was zijn zoendood aan het kruis, dat was zijn offer. En ik dan altijd bij denken, ja, als dat zijn offer is, hoezo staat er dan, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want als iets geofferd wordt aan God, mag je toch hopen dat God zich niet terugtrekt. Zoals bij Kaïn. Toch? Kaïn had het kunnen roepen. God zag zijn offer niet aan. Het was voor God bedoeld. Maar God nam het offer niet aan. Die hadden kunnen zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat kan eigenlijk niet. Bovendien, want ik probeerde niet al te lang bij stil te staan, maar bovendien in Jesaja 53 lezen wij: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. In verband met de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Weet je wel, die uitspraak, die kent hij wel. Gelijk een lam dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open en werd hij ter slachting werd hij geleid. Stel niet op, verstas. Werd hij ter slachting geleid, enzovoort. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En dan lees je hier, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar klopt iets niet aan. Dit is de belangrijkste gebeurtenis uit de hele heilsgeschiedenis. En dan wordt gesuggereerd dat God er niks mee van doen wilde hebben. Terwijl de Heer gekomen was om de wil des vaders te volbrengen. Want in dat verband wil men ook nog wel eens, ik heb het niet over terecht of ten onrechte nu, hè. Men wil nog wel eens Hebreeën 10 citeren van: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is voor mij geschreven. En toen kwam de Heer om Gods wil te doen. En de sterren van een kruis van Golgotha aan, en roept hij uit aan het kruis: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar dat riep hij niet. Dat is een half citaat. Zie? Dan kan je net zo goed citeren. Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Staat echt in de Bijbel. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar ik mag het zo niet citeren, want er staat achter: met aanneming des persoons. Dus heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus met aanneming des persoons. Dat staat ook niet in de Bijbel. Wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is. Staat niet in de Bijbel. Bovendien staat van Jozef en zijn broeders, en ze werden tezamen dronken. En bovendien, was het de Prediker of Spreuken? Geef sterke drank aan degene die de weg kwijt. Nou ja, die verloren gaan. Opdat zij hun ellende vergeten. En dan schrijft Paulus: wordt niet dronken van wijn. Hoezo niet? Dat zegt hij niet. Hij zegt: wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Zodat het dronken worden van wijn dan toch een positieve betekenis meekrijgt. Of je dat nou leuk vindt of niet, of je dat uitkomt of niet. Ja, daar heb ik het niet over. Dat is mijn afdeling ook niet. Mijn afdeling is: wat staat er in de Bijbel, wat staat er niet en wat betekent het? En er staat niet: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er staat: waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. En kijk, ik heb u net verzen geciteerd tot en met vers 19. En de laatste woorden natuurlijk van de psalm. Maar vers 20 begint terecht, vind ik, met maar. Want vanaf dat vers gaat het over verlossing. Die in vers 2 nog verre is. Verre zijnde van mijn verlossing. Maar Vers 20 begint met: maar gij, Heere, wees niet verre mijn sterkte. Haast u tot mijn hulp. En daarna wordt uiteengezet waaruit die hulp dan zou bestaan. En kennelijk weet de psalmist, de gekruisigde, kennelijk weet de psalmist waaruit die hulp zou bestaan en hoe de geschiedenis verder zou gaan. Beslot, de Heer heeft om de vreugde die hem voorgesteld was, hij wist dus hoe het verder zou gaan en hij geloofde dat ook, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën 12, vers 2. En hier: gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Het is duidelijk dat via die uitdrukking, wees niet verre, de aansluiting gevonden wordt bij vers 2. En in mijn beleving, vanaf vers 20, hebben wij van doen met de tweede helft van de psalm. Als u wilt, het tweede couplet. Het tweede deel. Of we gaan daarover naar een andere toonsoort. Of iets dergelijks. Heb u dat? Tot en met vers 19 gaat het over lijden. De verlossing is nog verre. Maar vanaf vers 19, wees niet verre. En er komt de verlossing. Namelijk, red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit de muil van de leeuw en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dat is een viervoudig synoniem. Parallelisme, heb ik niet zelf bedacht, dat weet u. Hè? Daarom zeg ik die dingen. Vier keer staat er hetzelfde. Namelijk, verlos mij van de dood. Staat er vier keer. Want de zwaard is dood. Oorlog, dood. Ziel is immers leven, red mijn leven van de dood. De volgende keer is overgeslagen, dat heet een ellipsis, weet u dat ook weer? Dat is een weglating. Dan wordt een woord weggelaten omdat het al eerder gezegd is en niet hoeft herhaald te worden. Red mijn ziel van het zwaard, kortom, red mijn eenzame. Dat wil zeggen, ik ben maar eenzaam, ik ben maar alleen. Dat is altijd in de dood, hè? Sterven doe je alleen. Dat is bekend, toch? Ja. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Dat is een Griekse hond, als u het mij vraagt. De Kerberus. Met een C schrijf je dat, ja, aan het begin. De Kerberus, dat is de helle hond in goed Nederlands. De helle hond. Volgens de Grieken wordt het dodenrijk, de ingang, uitgang, ingang van het dodenrijk bewaakt door één hond. En die is vals, uiteraard, die hond. Zegt hij, kom je niet langs. Dat heet de helle hond. Ja. Het geweld des honds is gewoon de dood. Verlos mij uit des leven muil. Zodat u ziet, redding is verlossing. En de dood is ook des leven muil. Als het een kuil geweest was, had ik het ook goed gevonden. De leven kuil namelijk, maar dit is de leven muil. Lijkt me duidelijk. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Die is iets lastiger, maar dat is ook alleen maar een taalkundige kwestie. Van Jozef staat, of dat nou Mozes was of Jacob, dat weet ik nou zo gauw niet. Nou ja, of in Genesis 49 of in Deuteronomium 33 staat van Jozef dat hij is een eenhoorn. En zijn hoornen heten Efraïm en Manasse. Ja, staat er. Dus dan is de volgende vraag: hoeveel horens heeft een eenhoorn? En het antwoord is 2. Waarom heet hij dan een eenhoorn? Ja, omdat die Grieken het vertaald hebben met wat wij noemen unicorn. Een eenhoorn, maar ze wisten het niet. Maar het schijnt tegenwoordig helemaal geen probleem te zijn. Het Hebreeuwse riem, want dat woord staat er, wordt geacht aanduiding te zijn van de zogeheten oeros, die vroeger ook Nederland onveilig maakte. Dat is een reusachtig soort rund. Maar die is uitgestorven. Wij missen hem erg, denk ik wel eens. Zoals de dodo missen we ook erg. Is ook uitgestorven. Ja, het is triest, maar goed. Een eenhoorn. Ik heb het nog nagevraagd in Spanje. Daar doen ze voor de aardigheid, daar vechten ze nog met stieren, weet u wel. Tegen die twee hoorns. Dat is het. Normaal gesproken is dat levensgevaarlijk. En dat is de aardigheid van het spelletje. En zo zijn er meer spelletjes die levensgevaarlijk zijn. Maar ik wil het niet op ideeën brengen. Maar de hoornen des eenhoorn of der eenhoornen, dat is zo'n wilde stier. Het is 4 keer de dood. Verlos mij daarvan. En dan? Verlos mij, dat wil zeggen wek mij op uit de dood. En dan zal ik, vers 23, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften, dit zijn zijn beloften. Ik zal die geloften betalen in tegenwoordigheid degenen die hem vrezen enzovoort. En dat is een vast thema in de psalmen. Ik hoop dan maar dat u snel kan schrijven. Het is de laatste keer. Ik mag toch niet terugkomen voorlopig, dus dat komt goed uit. Dan kan ik mooi even zeggen. Ik heb hier 15 schriftplaatsen waar dat staat. Namelijk dat de Heer na zijn opstanding uit de dood de lof, de eer, de naam God zou verkondigen. Niet aan de wereld zozeer, hoewel uiteindelijk wel. Maar na zijn opstanding alleen in een beperkte kring, in petit comité. Nou ja, het is niet heel petit, het is een groot comité, maar het is de gemeente. De grote gemeente. Gemeentelijke waarheid. Dat vindt u in Hebreeën 2 vers 12. Ik lees hem voor. Maar u schrijft gewoon op Hebreeën 2 vers 12. U zoekt het later op in de Bijbel om te zien of het inderdaad verband houdt met de opstanding van Christus uit de dood. Daar gaat het om, hè. Daar staat Hebreeën 2 vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En de schrijver van de Hebreeënbrief past het op ons toe. Hij zegt, de Heer maakt zich aan ons bekend. In zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek verkondigt hij de lof Gods, want dat is een priesterlijke functie. Aan ons. Zie? En daar staat het omdat het aangehaald is uit Psalm 40, maar die noem ik u zo. Want het is letterlijk geciteerd. Hè? Die noem ik u zo. Hierna namelijk Psalm 9 vers 15. Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochteren van Sion vervulle. De dochteren van Sion is het gelovig overblijfsel. Kortom, Israël, een gelovig Israël. In de poorten vind je de notabelen. Oké, de notabelen, degenen die Israël besturen. Dat zijn de eerstgeborenen. Kortom, dat is de gemeente. In de poorten der dochteren van Sion. Dat was Psalm 9 vers 15. Opdat ik uw ganse lof vertellen in de poorten der dochteren van Sion. Hebben we dat? Dat is gewoon de gemeente. Ja. Psalm 22, daar waren wij, maar ik som hem nu op. Psalm 22, vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En ik zal mijn geloften betalen in de tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Daar staat dus 4 keer in die beide versen samen dezelfde waarheid. Dan hebben we vervolgens Psalm 35 vers 18. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Staat het dus ook 2 keer, hè? In de grote gemeente, dan wel onder machtig veel volks. Of gewoon een machtig volk, of eventueel talloos volk, afhankelijk hoe je het vertaald wil hebben. Dan hebben we Psalm 40. Maar die is inderdaad geciteerd in Hebreeën 2. Psalm 40, vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En vers 11, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Daar staat het dus bij elkaar ook 4 keer. In Psalm 40. Vervolgens Psalm 57, vers 10. Ik zal u loven onder de volken. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Psalm 111, vers 1. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Is het Nieuwe Testament niet dat, zou je niet weten wie dat is. De raad en vergadering der oprechten. Maar het is gewoon de gemeente. Wij zijn toegevoegd aan de algemene vergadering. De gemeente der eerstgeborenen, dat is Hebreeën 12. Daar horen wij bij. Van rechtvaardigen, de oprechten. Ja. Dan Psalm 116, vers 10. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Die wij kennen als ik heb geloofd en daarom zing ik. Alternatieve vertaling is ik ben trouw, daarom zal ik spreken. Want geloven en trouw zijn is hetzelfde. Hè? Het is absoluut hetzelfde woord. Dan Psalm 116, zelfde psalm, vers 14. Vers 14. Mijn geloften zal ik de Heere betalen. Maar die kwamen we al tegen in Psalm 22. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Mijn beloften zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Niet alle mensen, al zijn volk. Dat is een hele kudde. Alles wat tot hem behoort. Amen. En dat wordt herhaald in vers 18. Precies diezelfde zin. Dus dan staat het er nog een keer. Dus het is vers 10, vers 14 en vers 18. En dan tot slot dan Psalm 118. Dat is die psalm die spreekt over de poort der oprechten. Die zal worden opengedaan. Gaat over opstanding uit de dood. Vervolgens gaat het ook trouwens over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks. Die. En Hosanna gezegende zij die komt in de naam des Heren. Dat is allemaal Psalm 118. Ja, toch Goede Vrijdag, hè? Want daar zongen ze de lied. Nou ja, op donderdagavond. Toen maar. Maar Psalm 118, vers 17, daar staat: ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. En als je het niet goed terugvindt, moet u ook vers 19. Vervolgens lezen en vers 21, dan ziet u wel hoe het samenhangt allemaal. Het gaat over de opgestane Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester, want dat wordt geïmpliceerd. En dus vertelt hij het woord Gods in het algemeen aan zijn volk. Dat zijn niet alle mensen, alleen zijn volk. Dat is wat de hoge priester doet. Maar dat zijn volk, dat zijn alleen de gelovigen. En tot op heden is dat alleen de gemeente. Dit verschijnsel wordt geïllustreerd in dat nieuwtestamentische waarheid vervolgens tot ons komt in de vorm van brieven. Die dus geacht worden een adressering te hebben. En dus niet geschreven zijn aan de wereld, maar alleen aan gelovigen. Met briefgeheim zal ik maar zeggen. Het is alleen voor ons bestemd, bedoel ik. Voor gelovigen, zeker. En het wordt natuurlijk aanvankelijk geïllustreerd in dat de Heer na zijn opstanding ook inderdaad tot op heden nooit meer in het openbaar verschenen is. Niet. Hij verscheen aan Maria in de hof. Hij verscheen aan de discipelen in de opperzaal. Bij meerdere gelegenheden trouwens, maar met de deuren gesloten onder vrezen der Joden enzovoorts. Hij is verschenen aan Paulus, zegt Paulus. Maar privé. Hij is verschenen aan Jacobus, volgens 1 Korinthe 15. Ook privé. En openbaar, nou ja, hij is één keer verschenen aan 500 tegelijk in Galilea. Maar dat waren allemaal lui die een convocatie hadden ontvangen, hè? Een uitnodiging. Zeg tot mijn discipelen dat ze verzamelen in Galilea en daar zal ik hen verschijnen. Dat wil zeggen, die mensen waren opgeroepen. Het was een speciale groep. Dat waren dus gelovigen, discipelen in het algemeen. En dat het in Galilea moest, daar hebben we het nou ook weer niet over. Maar ook dat is natuurlijk vervulling van Jesaja, Galilea der heidenen en hoe het maar verder gaat. Hè. Maar ik probeer dat nou niet aan te halen, hoe dat verder zit. Wat ik wel wil aanhalen, is wat er nou eigenlijk staat in vers 2 van Psalm 22. Mijn God, ja, als het zijn God is, dan is het ondenkbaar eigenlijk dat God hem verlaten heeft. Maar ik zeg het weer, dat staat er ook niet. Er staat, mijn God, waarom heb jij hem verlaten? En dan stellen wij de vraag ertussen, dat kan toch niet, hoezo heeft hij hem verlaten? En er staat erachter wat eronder verstaan moet worden. Namelijk, verre zijnde van mijn verlossing. En dat betekent niet eens, hij verlost mij niet. Het betekent, hij verlost mij nog niet. Want die mijn verlossing is bepaald zeker. En anders blijkt dat wel uit vers 20 en wat er verder volgt. En uit natuurlijk Hebreeën 12 weer. Hè, om de vreugde die hem voorgesteld was. Maar het gebeurt nog niet. Dat is één. Het andere is dat verlaten, dat is een overdrijving die niet verboden is. In het Nederlands kan dat bovendien. Maar het zet je op het verkeerde been. Wij kennen meer van die werkwoorden waar we ver voor zetten. Als voorvoegsel. Ver zetten we er dan voor. En dat is meestal gewoon een versterking van het woord als zodanig. Dat is een bekend verschijnsel. In het Grieks meer dan in het Nederlands trouwens, eventueel. Je zet er wat voor, dan heet het per definitie al een voorzetsel of een voorvoegsel. En dat is alleen ter versterking van het begrip. Verlaten. Maar het had eigenlijk gewoon neutraal moeten zijn. Gelaten. En dat is het voltooid deelwoord van laten. En laten wil zeggen, je doet zelf niks. Dat wil zeggen, mijn God doet niks. Die laat het zo. En die heeft mij gelaten. Dat is het voltooid deelwoord. Dan kun je wel zeggen verlaten, maar dat wordt inderdaad ver. Dat wil zeggen, dan wordt het overdreven. Maar dat is het zeker niet. Nee, dat ik wat aarzel is omdat ik tegelijkertijd denk, er zullen twee op akker zijn. De een zal verlaten worden, staat er. Maar dat staat er ook niet. Dat is Grieks dan, maar hetzelfde verhaal. Dus dat de een zal gelaten worden en die blijft dus gewoon waar hij was, op de akker. Die is het beste af. Heb je dat nog? Die blijft waar hij is. Gaat de koninkrijk binnen dus, op aarde. En die ander wordt weggenomen. Ja, niet opgenomen, weggenomen, genomen staat er gewoon. Maar die gaat niet de koninkrijk binnen, die verdwijnt naar beneden. En in de vertaling wordt gesuggereerd alsof het precies andersom is. Want dat nemen, dat valt in de categorie uitverkiezing voor de Calvinisten enzovoort. En dat gelaten, dan, ja, dan gaat het fout met je. Nee, dat, zo is het niet. Maar je moet het ook niet vertalen met verlaten. Sterker nog, hetzelfde woord wordt vele malen vertaald met vergeven. Vergeef ons onze zonden is letterlijk laat ons onze zonden. Dat wil zeggen, reageer er niet op. Doe er niks aan. Dat is een gesloten boek. Laat het maar. Zie? En hier, waarom hebt gij mij gelaten? Dat wil zeggen, God doet er niks aan. Wat doet hij er dan niet aan? Nou, het wachten is op de verlossing. Zie? En er staat dan, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, daar heb ik nog nooit een goed antwoord op gehoord. Waarom zou God Jezus aan het kruis verlaten? Ja, omdat hij onze zonde droeg. Ja, maar dat was toch de bedoeling? Dat doet hij toch ten dienste van God? Die moet er toch goedkeurend naar kijken? Onder het motto, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En kostelijk is in Gods ogen de dood van een zondaar. Ik weet niet waar die Die eerste tekst staat in Jesaja 53, die andere weet ik zo gauw niet. Maar het staat wel in de Bijbel. Kijk, ik zal u wat vertellen. Dat woordje waarom, dat is het Hebreeuwse ma. Als het in het zogenaamd Galdees of Aramees wordt aangehaald, staat er lama. Maar dat betekent precies hetzelfde. Elohi, lama, dat ma is het, dat woord is het. En dat ma wordt hier vertaald met waarom. Nou heb ik geen Nederlandse statistiek, want het is veel te ingewikkeld, moet ik hem zelf maken. Maar van de King James Version bestaat die statistiek, want die hebben we gewoon van te danken aan meneer Strong. Zo heet die man. En daar heb ik u geturfd. Voor u heb ik geturfd. Hè. Het woord komt 710 keer voor in het Oude Testament. En het is 412 keer vertaald met wat? Wat? Ons woord wat? Vraagteken. Wat? Dat is 412 keer. 126 keer vertaald met why? Hier ook. Why hast thou forsaken me? Staat er dan. Why? 126 keer. 91 keer met wherefore. 61 keer met how. Hoe hebt gij mij verlaten, wordt het dan? Nou ja, dan loopt hij af. 15 keer met wherein. Waarin hebt gij mij verlaten? Kan ook Nederlands zijn dus. En 10 keer wherewith. Waarmee hebt gij mij verlaten? En dan heb je nog een enkele keren, één keer met dit en één keer met dat. Maar dus berust dat op misverstanden. Dus daar ga ik maar niet op in. Kortom, het is een universeel vragend voornaamwoord dat van alles kan betekenen. Net als in het Nederlands. Wat? Hoezo? En waarom kan ook. Maar het punt is dat die vragende voornaamwoorden suggereren dat de Heer Jezus aan het kruis echt niet wist waar hij mee bezig was. Maar de Bijbel zegt dat hij heel goed wist waar hij mee bezig was. Dat hij kwam om iets te volbrengen en dat hij dat daar ook gedaan heeft. Want hiertoe was hij ook in deze uren gekomen en al dat soort dingen meer. Weet u nog? Matthäus 1. Noem hem Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Is hij mee bezig? Hij weet waar het over gaat. En bovendien om de vreugde die hem voorgesteld was. Hebreeën 12 heeft tijdens kruisgedragen de schande veracht enzovoort. Hoezo? Welke vragen heeft hij dan? Bovendien zei hij tot zijn discipelen, toen die dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, toen zei hij tot zijn discipelen, nou, de zoon des mensen moet veel lijden van de schriftgeleerden, de fariseeën, zal overgeleverd worden en hij zal sterven en hij zal ten derde dagen opstaan. Wanneer? Ten derde dagen. Hoe lang zou het dus nog duren vanaf het kruis? Overmorgen. Inclusief rekenwijze, maar goed, dat doet er nou niet toe. Hij wist dus in ieder geval. Hoezo staat hier dan, waarom hebt gij mij verlaten? En het antwoord is, omdat ditzelfde vragende voornaamwoord ook beschouwd kan worden of gebruikt kan worden als een uitroep. En dat doen wij in het Nederlands ook. Ik probeer het uit de Bijbel te doen, dus hoe zijt gij uit de hemel gevallen? O blinkende morgenster. Dan denk ik, nou, hoe zijt gij? Gewoon van boven naar beneden? Of dacht u dat het andersom was? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Dat hoe is de uitdrukking van enige verbazing. Maar het vraagt echt niet naar de wijze waarop het gebeurd is. Het zegt hooguit, dat is een flinke val. Wie had dat nou kunnen denken? En wie had daar zich een voorstelling van kunnen maken? Maar de duivel is inderdaad uit de hemel gevallen. Geworpen. Toch? Hoe, zeggen we dan? En wij zingen trouwens, ik laat het meteen weer los. Wij zingen trouwens, hoe groot zijt gij? En we willen helemaal niet weten hoe groot dat is. Want wij vinden het toch onmetelijk. Maar daarom juist, omdat het niet te meten is, zeggen we, hoe groot zijt gij? Maar daar zet je een uitroepteken achter en niet een vraagteken. Hoewel je natuurlijk toch aan de juffrouw Nederlands kunt uitleggen dat het de vraag het voornaamwoord is. Toch? Wat sta ik nou te vertellen? Dat hoe of wat beschouwd kan worden, ook in de Bijbel zeker wel, als een uitroep. En zo zou ik hem maar opvatten. En dan niet waarom, maar gewoon, hoe hebt gij mij verlaten?
Zou je het ook kunnen vertalen met van, waarom verzaakt u mij te verlossen?
Ja, waarom verzaakt u mij? Het blijft hetzelfde, hoe je het maar vertaalt. Want er staat wat het betekent, dat namelijk de verlossing op dit tijdstip nog niet komt. En die kwam ook niet. U weet wat men zei tegen hem, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Maar het was de tijd nog niet. Maar de heer wist wel welke tijd waar hij op wachten moest. Zie. Maar dat het niet leuk was. Ja, sorry dat ik het laconiek zeg, maar hoe moet ik het dan zeggen? Ik kan dat niet. Dit was lijden. Zie. En dat iemand dat dan uitroept of op zijn minst denkt. Jongen. Hoe lang nog? Ja, dan weet hij best hoe lang nog. Dat weet u toch ook? Dan ben je, ik weet niet of u dat kent, maar bijvoorbeeld, je moet 200 kilometer schaatsen, weet u wel. Dat moet. Want je moet nog naar Leeuwarden dan, hè. Het is 1963, je moet nog naar, nou ja, laat maar zitten. Je moet nog, en dan onderweg dan verga je van de kou en van de uitputting en van de gebrek aan voedsel. En dan zeg je tegen jezelf, hoe lang nog? Nou, dat weet je precies hoor, hoe lang nog. Want je kwam net voorbij Workum, dan moet je nog een heel eind. Ik roep maar wat geks, hè? Zoiets. Hoe lang nog? Ja. Hoe lang moet ik je nog verdragen, zei de heer. Ja, doe maar. Dat is alleen maar een uitroep, niet een vraag. Daar hoef ik niemand antwoord op te geven, want dat weet hij zelf ook wel. Maar dat het gevoelsmatig zwaar is, ja, hoe zeg ik dat dan? Het is lijden. Nou, dat is wat er staat. Wat hebt gij, hoe hebt gij, kan ook, hoe groot zijt gij, hoe hebt gij mij verlaten? Ja, dus inderdaad, ja. Hoe zou ik verlaten? Nee, hij luistert en hij hoort en hij ziet. Echt wel, God is niet weg. Alleen hij grijpt nog niet in. Je kent toch het verhaal van Lazarus? Dat hangt hier rechtstreeks mee samen, hoor. Lazarus. Die heet niet voor niks Lazarus, die heet Eleazar in het Hebreeuws, dat is de naam van de tweede hoge priester. De zoon van Aaron. Daarmee is het een alternatieve aanduiding, symbolisch, voor de hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Eleazar. Betekent ook, God is mijn hulp. En u weet hoe het is, wij naderen tot Melchizedek om daar te ontvangen hulp te bekwamer tijd, heet dat. Dat is Hebreeën 4, hulp. Of gewoon Ebenezer, tot hiertoe, tot die steen heeft de Heer ons geholpen. Dat is de steen der hulp. Of mijn hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. Komt uit de psalm. Dus ja, de hulp. Eleazar, God is hulp. En hij was ziek en hij overleed. En de boodschap ging naar de Heer Jezus. Lazarus is ziek en kom alsjeblieft enzovoort. En de Heer kwam niet. Jezus kwam niet. En toen hij wel kwam, later, was uitdrukkelijk staat er, nadat Lazarus gestorven was, toen zei hij, nou oké, laten we er nu maar naartoe gaan. En er zijn een van die twee zussen, die zei, want ik weet nooit welke, kan ik niet onthouden. Als het iemand die lange haar is, is het Magdala, maar dat kan ik onthouden. Maar een van die zussen die zei, ja heer, als u hier geweest was, zou hij niet gestorven zijn. Ja, maar daarom was de Heer er ook niet. Maar hij wist er wel van. Maar hij moest hem niet opwekken. Hij moest eerst sterven, Lazarus. En daarna opstaan uit de dood. Want de opstanding van Lazarus is natuurlijk toch een beeld van de opstanding van de Heer Jezus zelf. Die bij die gelegenheid dus ook zwaar ontroerd was. Dat weet u toch, hè? Hij weende. Er staat, ziet hoe lief hij hem had. Dat zal ook wel, maar Lazarus was in die omstandigheid een type van de Heer Jezus zelf die die weg zou gaan. En eigenlijk veel zwaarder. En die ook niet verlost zou worden, dat wil zeggen, voor de dood, maar daarna, uiteraard. Zie? Dus kortom, de Heer wist al deze dingen heus. En daarom moet je het ook niet vertalen met een vraagteken erachter of zoiets. Het is een uitroep. En de Heer zegt dan ook, ja, verre zijn dan van mijn verlossingen van de woorden mijns brullens. Men lezen Hebreeën 5, waar staat dat de Heer Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en dat hij gebeden geofferd heeft, offers, gebeden geofferd heeft met sterke roeping en tranen, brullens, tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Die hem uit de dood kon verlossen. Niet voor de dood, maar uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord geworden, staat er. En volmaakt gesteld en daarmee oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid van allen die hem gehoorzaam zijn. Lees het maar na, staat er echt. Kortom, zo'n vers wekt de verkeerde indruk, vooral als je hem half leest. Zie? En dus, hij werd nog niet verlost. Waarom? Hij zou ten derde dag uit de dood opstaan. Hij moest daar eerst nog in. Nou, ik hoop dat ik daarmee die woorden voldoende geïllustreerd heb. Maar we hebben er nog één, omdat ik er toch ben. Dat is vers 7. Kijk, de tussenliggende versen die gaan over de voorvaderen, gelovige overblijfsel uit het verleden, die op de Here vertrouwd hebben en ze zijn geholpen geworden. Daar twijfelt dus de psalmist, om zo te zeggen, niet aan. En hij doet op beroep op die God die in het verleden zich gemanifesteerd heeft. En degenen die op hem vertrouwd hebben, zijn niet beschaamd geworden, staat er. En dan over hemzelf. Jezus dus over hemzelf. Ik ben een worm en geen man. Maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat is een zin die ik gemakkelijk oversla van hier kan ik niks mee. Ik kan wel verder met ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. En alle die mij zien bespotten mij en ze steken de lip uit en ze schudden het hoofd enzovoort. Maar wat nou die worm en geen man erbij moet, ja, is niet duidelijk toch wel. Nee. Ja, je kan wel wat verzinnen, maar wat is dan het verband tussen worm en man? Hoezo, als je geen man bent, ben je dan een worm? Je kan vertellen wat een worm is, je kan vertellen wat een man is, maar wat heeft dat nou met elkaar van doen? Of waarom is het het tegengestelde? Wat staat er eigenlijk? Dan moet ik u zeggen dat dat woord voor worm, tola, alle keren dat het in de Bijbel voorkomt, is het vertaald met worm. Op één keer na, dat is Jesaja 1 vers 18. Want daar is het vertaald met karmozijn. En dat komt omdat men onder die worm bij voorkeur verstaat die karmozijnrups. Crimson karmozijn. Die rups waaruit scharlaken karmozijn gemaakt wordt enzovoorts. Die rups. Staat er gewoon in je woordenboek, staat bij Strong, staat in je woordenboek. Het woord tola betekent worm. Dan denk je, nou ja, dan is het toch goed vertaald. Nou ja, rups dan, vooruit, een rups. Maar staat niet goed in het woordenboek. Of je hebt te weinig geld uitgegeven voor een woordenboek. Want tola betekent niet rups. Het wordt toegepast, het wordt gebruikt. Het is een toepassing van het woord. Het woord tola betekent, in mijn boeken staat dan, omdat ze Engels zijn, staat het to wiggle. En wat dat betekent, nou net als je het schrijft, to wiggle, dan weet je toch wat het betekent. Dat is ons woord waggelen. To wiggle, waggelen. Dan sta je niet stevig. Dat is het. To wiggle. Wiebelen is het ook. Want of het nou waggelen is of wiebelen, dat is gewoon hetzelfde woord. Dat die letters wisselen, dat maakt in dit geval niks uit. Althans, ik heb geen zin om je dat te vertellen hoe dat dan kan. Want dat is ook allemaal, ja, dat gebeurt in taal, bepaalde letters die overgaan in bepaalde andere letters. Maar dat doet er nou niet de zaken. Het is wiebelen, waggelen. En wij kennen iemand die waggelen heet van zijn achternaam. Namelijk Wammes. Hè? En ik ken iemand die wiebel heeft van haar voornaam. Want je hoort dat het een meisje is. Die heet van de achternaam Wip. Wiebel Wip, kent u die ook nog? Nee. Dat is klassieke literatuur hoor. Dat is uit koning Hollewijn en zijn secretaresse. Dat is juffrouw Wip, Wiebel Wip heet ze. Die heeft op zijn krukje en die regeert in de praktijk. Koning Holdewijn zit op zijn troon te regeren. Ja, want dan moet je op de troon doen. En de juffrouw die maakt de dienst uit met de... Koning Holdewijn, zoekt u het maar eens op internet. Misschien vindt u Wiebel Wip. Nou ja, goed. Dat is niet stilzitten. Er zit iemand te wiebelen of is een wiebel. Dat woord is het. Ik ben een wiebel. Ik ben een waggel. Ik ben, wat moet je dan vertalen? Ik ben een gans. En waggelen wil zeggen dat je moeite hebt om staande te blijven. En dat dat woord gebruikt wordt voor een rups die zich nogal vreemd beweegt. Je weet hoe rupsen bewegen. Dat is, nou ja, doe maar. Mijn afwilling ook niet, maar... Dat is één. En dan het woord man. Daar heb ik nog zo'n verhaal voor u. Want het woord mens is enos. Zo willen ze dat we het ongeveer uitspreken. Standaard Hebreeuwse woorden zijn altijd met a's. Die klinkers doen er namelijk niks toe. Dus dan heet het anas. En anas, enos, vertaal je met zwak, ziek en misselijk. Oké, dat is te lang. Mooie vertaling is een sterveling. Want als iemand anas is, is hij een mens. Maar dan willen ze het als enos uitgesproken hebben. Het is volstrekt hetzelfde hoor. Of hij is ziek en dan willen ze het uitgesproken hebben als anas. Heb je dat? Vandaar een mens is een sterveling. Dat woord dekt bij de begrippen. Anas, dat is een mens. Dat woord staat hier niet, er staat ish. En dat woord vertalen we ook met mens. Nou ja, man. Want anders wordt het isha. En isha is een meisje. Behalve Isha Meijer, want het... Maar goed, dat is ook spraakverwarring. Onder Joden vind ik dat helemaal dwaas eigenlijk. Maar toe maar. Maar is wordt beschouwd, gemakshalve, als een samentrekking van anash. Punt 1. Ik zou niet weten waarom je zo'n woord nog moet samentrekken. Anash. Oké, dat kan gebeuren. Oké, als het zo is, is het zo. Je vat het samen. Waarom ook niet? Mensen spreken tegenwoordig ook niet meer lettergrepen dan hooguit twee uit. De rest vatten ze samen in elkaar. Let maar op, hè. Voor radio en televisie, nooit meer dan twee lettergrepen. Nee, dat frommelen ze ineen. Verschrikkelijk chaotisch spraakgebruik. Let maar op. Maar de andere optie is, want u weet waarin ik onderweg ben, toch? De andere optie is dat het woord is... Een afleiding is van een Hebreeuwse wortel die in de Bijbel niet gebruikt wordt. Maar die wordt vertaald volgens Samson Hirsch. Betere autoriteit kun je niet hebben. Het wordt beschouwd als to be extant. Ik spreek het maar uit zoals een Nederlander die geen Engels kent het uitspreekt. To be extant. Dat wil zeggen... To exist. Dat wil zeggen staan. Iemand die staat. Het is gewoon staan. To exist. Ja, wij maken er weer bestaan van. Iets bestaat. Iets existeert. Ja, dat be moet je weglaten. Dat is flauwekul. Het is gewoon iemand die staat. Heb je dat? En dat is het tegenovergestelde van iemand die waggelt. Want die staat niet. Die heeft moeite om zich overeind te houden. Waar nog bij komt, maar dat is een puzzel waar ik nog nooit uit ben gekomen. Waar nog bij komt, dat is, is gewoon het Nederlandse woord is. En wat betekent dat? Dat iemand bestaat. Ik is, zeg je dan, hè? Nou ja, in het Frans zeg ik het wel zo weer, hè? Ik is... Dat is staan. Daar heb je misschien nooit over nagedacht. Maar voor het existeren hebben wij het woord zijn. En dan ga je het vervoegen. Ik zei, nee, dat klopt niet. Ik zei, dat gaat niet. Dat is met een korte ei en dan gaat het over praten. Dus het is ik ben. Dat lijkt op geen enkele manier op stam plus t of wat het maar was. Ook alweer bij de taal en bij de grammatica. Hoezo komt ben van het werkwoord zijn? Ik niet tenminste. Of van het alternatief wezen, dat kan ook nog, hè? Wij wezen. Wij zijn geweest. Dat is twee keer hetzelfde woord. Maar goed. Ik ben, ik was, verleden tijd kan weer wel. Dat is toch weer van wezen in plaats van het werkwoord zijn. Dat wordt door elkaar, dit zijn woorden die helemaal door elkaar lopen, die niks met elkaar te maken hebben, maar ze functioneren als vervoegingen van het werkwoord zijn. In het Engels ook, to be. Maar I be, nee, niet I be, I am. Maar waar komt am vandaan dan? Begrijp je wel, dat is chaotisch. Nou, in die chaos krijg je vervolgens, ik ben, jij bent, oké, okay, dat is met een T erachter, tweede persoon enkelvoud, dan gaat er een T achter. Weet u dat, jongens en meisjes, komt een T achter, hè? Onthoud dat, er is niks moeilijks aan. En derde persoon enkelvoud, ik ben, jij bent, hij, hij bent, nee, hij is. Waar komt is vandaan? Komt dat van wezen of van zijn? Ik zou het niet weten. Ik denk dat het gewoon uit het Hebreeuws komt. En dan is het gewoon, hij is, hij existeert. Want dat woord is het. Ik wou bijna zeggen, hij is existerend, maar dan heb ik het twee keer gezegd. Hij is. En dat is het dan. Dat wil zeggen, het betekent staan. Het betekent bestaan. En staande blijven, dat heet dan histemi in het Nieuwe Testament van het Grieks. Maar daar moeten we staan en stand houden en staande blijven. Die begrippen hebben we het over. En als er staat, ik ben een waggel, in plaats van dat ik blijf staan. Heb je hem dan? Dat is de samenhang van die woorden. Alleen ja, je bent een woordenboekje met een paar woordjes in. Ik ben een ja, worm. En ik ben geen, ja, dat is man, is. Van aan Enos. Maar dat is nog maar de vraag hoe het van Enos komt. Ik denk het dus niet. Ik denk dat Samson Hirsch gelijk heeft. En dat het komt van het werkwoord existeren. Ik sta. En dat is wat de Heer zegt. Ik kan mij niet staande houden. Weet u nog dat hij onder het kruis liep? En dat hij struikelde? Letterlijk. De weg naar zijn dood. En dat moest iemand anders, waar het nou verder niet om gaat, moest zijn kruis dragen. Weet u nog dat de Heer in de nacht tot hij verraden werd, in de hof van Gethsemane was en daar zich afzonderde om te bidden. En dat er dan staat, maar wat moet ik eigenlijk bidden? Want hiertoe ben ik in deze uren gekomen, enzovoorts. Ik heb in mijn jonge jaren geleerd dat het gebed van de Heer onder die omstandigheden in ieder geval niet een gebed was om niet gekruist te hoeven worden. Want dat wist hij maar al te goed. Dat hij daartoe in die uren gekomen was en dat hij daarvan niet zou verlost worden. Ze hebben mij verteld dat het een gebed was omdat de Heer bang was dat hij het niet eens zou halen. Na het leven dat hij al achter zich had. En nadat hij bovendien ook nog een keer, nou ja, een keer heen en weer gestuurd was tussen Pilatus en Herodes en gegezeld en de hoge priester en de hoge raad. Midden in de nacht, hè, daar heb je een dag achter jou. En dan gegezeld is geworden en dan een doornenkroon op de hoofd. En dan nog het kruis dragen enzovoort. De vraag is, haalt hij het kruis eigenlijk wel? Denk daar maar eens over na dan. Of dat in de Bijbel staat, ja, niet dat ik het weet, maar je vraagt het je af. Waar bad hij dan voor? Nou ja, en waarom zei hij dan het is volbracht? Dat suggereert toch op zijn minst dat de mogelijkheid zou geweest zijn dat hij het niet volbracht zou hebben. En dan heb ik het niet over de eventuele mogelijkheid dat hij gehoor zou gegeven hebben aan zijn toehoorders, toekijkers, zo van indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Daar heb ik het niet eens over. Ik heb het erom dat hij in leven moest zien te blijven. Hoeveel bloed zou hij verloren hebben onderweg? Om maar eens wat te noemen. Hoe vermoeid zal hij geweest zijn? En dus het is volbracht. Ja, het zat erop. Maar nog niet was hij aan zijn verlossing. Dat kwam pas op de derde dag. Zie? En daarmee brak zijn bediening aan, die hij nu nog steeds heeft. Die ook houdt trouwens, die van hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. Je moet goed bedenken, hij was geen tovenaar, hij was mens, hij was gekomen in gelijkheid des zondige vleeses. Ik weet dat dat ook omstreden is, wat ik nu zeg. Maar ja, ik moet me houden aan de Bijbel, dat hij zelf in zwakheid gekomen is en in zonde ontvangen is. Wat het betekent, heb ik het niet, maar staat in de Bijbel. In zonde ontvangen en gelijkheid des zondige vleeses. Die is in zijn vlees, in zijn lichaam onze zonden gedragen heeft, staat er allemaal. En dat heeft hij gedragen naar het kruis. Zie? En dat het een lange weg was, ja. En dat hij dan bij gelegenheid roept: wat hebt gij mij verlaten? O, hoe hebt gij mij verlaten? Ja, daar is niks moeilijks aan. En daarna zeg ik, nou ja, als u erop staat dat het niet een uitroep is, maar een vragend voornaamwoord, dan hou ik vol dat je het moet vertalen met hoe lang. Tot wanneer. Ik weet dat je dat ook op een andere manier kunt schrijven, met andere woorden in het Hebreeuws. Maar ik weet ook dat ditzelfde woord maar in dat verband wel degelijk in de Bijbel gebruikt wordt. En dan past het beter in de context. Zie? Maar dan nog, ik denk dat je de Heer onrecht doet door te zeggen, hij wist niet hoe lang het zou duren. Maar dat wist hij wel. Oké, dan kun je nog verzinnen, hij wist niet hoe lang hij nog aan het kruis zou hangen voor hij zou sterven. Het bewustzijn zou verliezen, zullen we maar zeggen. Dan zeg ik, ja, maar nou zijn we aan het afzakken naar nogal bedenkelijk niveau. Dat is niet waarover hier gesproken wordt. Hier wordt aangekondigd de weg van lijden dat op de Messias, op de Christus komen zou. Een weg naar heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt dan ook inderdaad aan het eind van het vers genoemd. Niet alleen dat hij de lof God zou verkondigen in een grote gemeente, maar ook dat alle einden der aarde het zullen gedenken en zullen zich tot de Here bekeren enzovoorts. En dat het koninkrijk op aarde zou gevestigd worden en hij zou heersen onder de heidenen. Dat is vers 29. Enzovoorts. Dat komt in een nog volgende bedeling. Het is niet twijfelachtig. Zie? Integendeel. Alleen de uitdrukking, hoe hebt gij mij verlaten, wil zeggen dat het een zware weg was die de Heer ging. En zoals ik het zeg, klinkt het laconiek. Dat is niet het goede woord, maar laten we zeggen dat het afstandelijk klinkt. Maar ik zou ook wisselachtig niet weten hoe ik het anders zou moeten formuleren. Bovendien weet ik mij gedekt door de Bijbel zelf, want die spreekt er ook alleen maar afstandelijk over. Dit komt nog het dichtstbij. Dat hij uitroept, hoe hebt gij mij verlaten? Het zegt iets over wat er in hem omging, om eens een beroerde term te gebruiken. Maar wat hem bezig hield enzovoorts. Maar daar blijft het dan ook bij. Verder krijgen we oppervlakkig. En toen was het de zoveelste uren. En toen zei hij dit. En toen kwam iemand die gaf hem edik. En toen zei hij dat. En toen kwam er een soldaat. Die stak hem in zijn zijde. En meer staat er niet. En wij moeten het ermee doen. En ik denk ook dat we daarmee kunnen doen. En daarna komt de blijde boodschap. Maar God heeft hem opgewekt. De vorst des levens heb gij gedood, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand enzovoorts. En dat is handelingen, dat is wat daarna komt. En dat is nog steeds de prediking. Een levende Christus, de eersteling van de nieuwe schepping, de overste leidsman en volleinder bovendien des geloofs enzovoorts. Oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Maar als dit niet had plaatsgevonden, dan is er ook geen opstanding, dan is er geen leven, is er geen nieuwe schepping. Dan is er geen verlossing. Dus denk nou niet dat God daar niks mee te maken had. God had er alles mee te maken. En zoals Jezus wachtte op de dood van Lazarus om hem daarna op te wekken, in Gods kracht, overigens. Zo heeft God, de Vader van onze Heer Jezus, gewacht totdat hij eerst gestorven was en uitdrukkelijk op de derde dag pas opgewekt. Zo van, dat was niet schijndood, dat was niet nog een levenskans, niet gereanimeerd, dood namelijk. Zie? En als vervulling van al die beloften in het Oude Testament, 's morgens vroeg op de derde dag, ging men naar het graf en vond het graf leeg. Dat is wat God gedaan heeft en die heeft er ook niet een uur mee getalmd, om zo te zeggen. Dat weet u toch, hè? Dus die stierf achter op de dag en werd voor de avond, voor de duisternis, voor de zonsondergang nog begraven. En na twee nachten, terwijl de zon nog niet op was, ging men onderweg naar het graf. En kwam dat dus kennelijk aan, net bij zonsopgang, maar toen was hij al opgestaan. En dat telt voor 3 dagen. Inclusieve rekenwijze heet dat, officieel. Zie? Dus God is niet traag om zijn beloften te vervullen. Maar hij doet precies wat hij gezegd heeft. En de gekruisigde heeft daarop vertrouwd. Hetgeen hem wordt aangerekend, dat wil zeggen, op grond van zijn gehoorzaamheid en zijn geloof, is hij geworden tot wat hij geworden is. En dat is het werk Gods in Christus. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, u te mogen kennen als diegene die weliswaar kwam in vernedering en gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar we danken u dat wij u nu mogen kennen als degene die gezeten is aan Gods rechterhand. Als degene in wie alle beloften Gods ja en amen zijn. En we danken u dat we door al deze omstandigheden heen het uitzicht hebben op die geopende hemel, op het vervulde werk met betrekking tot deze oude schepping en de heerschappij van zonde en dood. En anderzijds mogen zien op de heerlijkheid die ook aan ons zou geopenbaard worden. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven in het bewustzijn dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn, maar deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wij gerechtvaardigd geworden zijn uit geloof, medegezet zijn in de hemel en gemaakt zijn tot koningen en priesters voor onze hemelse God en Vader. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn deze dag, een heel seizoen om zo te zeggen, om met elkaar uw woord te openen en mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En daarom, wij zijn blij dat we levend in een duistere wereld, niet min, dat licht hebben van uw woord, dat u hebt nedergezonden als licht op ons pad. En daarom bevelen we ons bij u aan. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften. Leid u ons naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Op grond van uw beloften, om Christus wil en uit genade. Amen.